With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Nou, Teun, dan zitten we weer in ons heerlijke hotelletje.
Ja.
Met ons goede gemoed.
Het gemoed is, ja, het gemoed gaat omhoog.
Er is eigenlijk op dit moment helemaal niks mis met het gemoed.
Nee.
Waar gaan we het over hebben?
Nou, dat is wel interessant dat je het hebt over het gemoed. Want
precies.
We gaan het hebben over de winterdepressie.
De winterdepressie. Dus best wel bijzonder dat ons gemoed nu zo goed is. Maar goed, als wij hier samen zitten in de bubbel van ons hotelkamertje. Knappe jongen die ons dan in een slecht gemoed weet te krijgen.
Het is ook, we gaan toch weer eens proberen contact te krijgen met Hanneke.
Ja, in godsnaam, laat het mensen een keertje opnemen.
Ja.
Je hebt weer een boek gelezen. Je hebt weer een recept uitgezocht. De Christenslis.
We hebben heel veel reacties op de Christenslis.
Postzakken vol briefkaarten over de Christenslis. Digitale briefkaarten over de Christenslis. Nou ja, en een nieuw recept. En natuurlijk een Beatles-tip.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Oh, Teun.
Nou, Gijs.
Ja.
Ja, we hebben er al
lang op gepreludeerd.
Gepreludeerd, precies het woord dat ik ook wilde gebruiken. Maar nu is het zo, het hoogtepunt van jouw winterdepressie. Ja, dit is dus al ingewikkeld. Die is, voor de luisteraar is het hoogtepunt nu achter de rug.
Ja,
maar
voor
eigenlijk
ons.
Jij hikt er nu eigenlijk precies tegenaan.
Ja, want het is nu, we zullen maar even open kaart spelen. Normaal gesproken.
Nee, ik was daar geen voorstander van.
Nee, jij bent nooit zo'n voorstander van open kaart spelen.
Nee.
Ik wel.
Ja.
Normaal gesproken nemen we deze podcast op maandag op.
Ja.
En nu had jij drukke werk, belangrijker dingen om te doen.
Ja.
Belangrijke dingen.
Agenda technisch was het niet mogelijk.
Agenda technisch had jij belangrijker zaken dan deze podcast opnemen. Dus het is nu donderdag.
Ja.
Nog mijlenver verwijderd van het online gaan van deze aflevering.
Maar wel een dag voor jouw verjaardag.
Een dag voor mijn verjaardag. En mijn verjaardag is, zoals alle trouwe luisteraars weten, tevens het officiële diepte/hoogtepunt van mijn winterdepressie.
Ja, maar dat zou dus betekenen dat als wij het nu op de normale tijd hadden opgenomen,
zou ik de weg omhoog al hebben ingeslagen.
Ja, en nu zit je er dus gewoon heel erg.
En nu zit ik echt vlak voor het diepste punt.
Ja.
Maar ik moet zeggen dat door de, ja, laat ik het zo zeggen, immense warmte die ik voel dankzij het maken van deze podcast.
En dankzij de cadeaus die ik voor jou heb gegeven.
Dankzij de cadeaus die jij en Guusje mij hebben gegeven zojuist. Nee, maar ik heb het even over de hele maand, hè. Ik praat even over maandbreed.
Oh, maandbreed, ja.
Ja, want kijk, Teun, je hebt vorige week gezegd dat onze luisteraars de beste luisteraars zijn.
Daar hebben we dan
mag
ook weer.
Ik even zeggen dat jij degene bent die nu aan een gin tonic zit te lurken?
Ja, maar ik.
Voor de misfone gemeenschap.
Ja, maar,
er
zijn ook mensen die daar dan weer heel enthousiast op hebben gereageerd. Van, oh, wat leuk dat je ons de beste luisteraars vindt.
Ja,
ja.
Dat is toch leuk?
Ja, heel leuk.
Maar ik wou zeggen, ze zijn ook echt de beste luisteraars.
Ja.
En ze manifesteren zich als de beste luisteraars. Dus ik moet zeggen dat mijn januari beter was dan, nou, de laatste, weet ik veel, 15 januari is die ik me kan herinneren. Dankzij onze luisteraars.
15 januari is altijd een moeilijke datum?
Nee, de 15 januari.
Oh,
het meervoud van januari.
Oh, oké, okay, ja. Nee, goed. Maar voordat we nu al de weg omhoog ingaan.
Ja, wil je nog even in het diepe diep zitten?
Ja, wat is die winterdepressie?
Ja, die winterdepressie. Kijk, ik vind om te beginnen het woord depressie. Ja, je nam weer een lurkje. Dus ja, maar... Ik laat even een gepaste stilte vallen.
Ja, maar die
vallen.
Maakte geen geluid.
Nee, dat is een heel goed lurkje. Ja. Kijk, ik vind depressie natuurlijk, is natuurlijk eigenlijk een te zwaar woord. Ja. Want ik bedoel, het is niet dat ik suïcidaal ben of zo. Of dat ik het leven helemaal niet meer zie zitten. Maar eigenlijk komt het erop neer dat naarmate de herfst vordert en het winter wordt en het donkerder en donkerder wordt. Het is echt een lichtprobleem, is het? Want kou maakt me niet zo uit. Het is echt een lichtprobleem. Worden gewoon al mijn gedachten negatiever. Dus eigenlijk elke gedachte buigt om in een negatieve conclusie.
En het...
Die iets inhoudt als, maar dat kan je toch niet. Of dat zal toch wel weer niks worden. En het of, is... maar wat heb je daar dan eigenlijk aan?
En als het mooi weer is, zonnig, licht...
Ja, dan verdwijnt gewoon als sneeuw voor de zon... verdwijnt dat negatieve gevoel over alles. Maar en hoe langer dat negatieve gevoel duurt... hoe meer alles een soort slepen door de modder wordt.
En het is... Je gaat 's ochtends weg in het donker en je komt eind van de dag weer aan in het donker. Dus,
zeker.
Dus je eigenlijk alles bevindt zich in het donker.
Ja.
Heb je wel eens lichttherapie-achtige dingen gedaan?
Ja, ik heb dat wel eens geprobeerd.
Ja.
Zo'n lamp om in te kijken en ook wel eens een bril om op mijn neus te zetten. Maar ja, het voelt zo belachelijk en het voelt zo artificieel dat ik me daar amper in toe kan zetten. Ja, dat is heel slecht van, want eigenlijk moet ik dat dan heel consequent volhouden. Maar... Ja,
ja, maar ja, goed, het is toch
eigenlijk.
Als jij, terwijl je het doet, al denkt, nou, dit is onzin, dan werkt het ook niet. Dus je kan je moeilijk jezelf
weer
ja,
dat hoort dan ook weer bij die winterdepressie.
Ja.
Dat je niet vol optimisme in zoiets kan geloven,
ja.
Maar dat je er gewoon aan moet. Maar, het is overigens, die winterdepressie is net zoiets als migraine, daar heb ik vroeger last van gehad. Een gesprek waardoor je heel makkelijk met anderen aan de praat raakt.
Ja, maar is het
want
wel
heel veel mensen hebben het.
Ja.
En zodra je met iemand die het ook heeft erover begint te praten... is er een enorme gretigheid om het erover te hebben.
Ja, ik wil dus ook inhaken met mijn gevoelens hierover. Maar even toch tussendoor. Ja.
Het is toch zijn dat het weer gaat over jouw gevoelens gaat.
Nee, ik heb gewoon heel lang nu over jouw gevoelens geluisterd. Ik neem het ook serieus. Ja. Ik vind het ook tragisch voor je. Maar ik vind het fijn dat op het moment dat dit uitgezonden wordt... als jij dan nog leeft, dat dan de weg omhoog is ingezet. Daar heb ik trouwens ook nog
als wel... ik niet meer leef, wil ik wel dat dit uitgezonden wordt.
Oké, okay, ja. Goed. Ik,
wie het dan monteert, dat moeten we maar zien.
Ik denk dat we dan gewoon de raw tapes uitzenden. Maar ik heb er trouwens ook nog een kanttekening bij die weg omhoog. Tenminste, ik vind het een heel bedriegelijke situatie. Maar ik wilde even vragen nog... Je komt dan heel makkelijk met mensen in contact. Maar mijn vraag is dan, zijn dat dan wel de mensen met wie je in contact wil komen?
Nou ja, je komt altijd in contact met mensen.
Ja, maar als je het hebt over zeg maar een aandoening... en dan gaan andere mensen ook over hun aandoening praten... dat is toch vervelend?
Nee, zo gaat het niet. Het is meer gewoon... Ik heb bijvoorbeeld... ik interview heel veel mensen, zoals je weet. En dan gaat het ook... Een favoriet... een geliefde vraag van mij is... heb je talent voor gelukkig zijn?
Ja.
Dat is een goede vraag om mensen te stellen. Nou, en dan komen we al heel gaande... dat ik ook altijd graag iets over mezelf wil delen... Ik kwam wel heel gaan zeggen, bijvoorbeeld zo tussen neus en lippen door. Ja, zelf, ik ben bijvoorbeeld in de winter altijd heel erg somber.
Ja.
Nou, dan moet je ze horen. Dan gaan ze weer. Dan branden ze los.
Maar
ik vind dat heerlijk, hoor. Want kijk, het is ook niet zo dat mensen met winter... Laten we het wintersomberte noemen.
Mooi, ja, wintersomberte. Ja,
wintersomberte, dat die meteen onaanspreekbaar zijn. Of met een soort oeverloos klaagverhaal komen met... En ik heb de dokter nog aangeschreven en zo. Zullen we maar zeggen, ja, mensen met ordners vol problemen.
Met migraine kan dat wel.
Met migraine kan het wel, maar met migraine is ook een lot wat mensen gewoon dragen vaak. En waar niemand ook precies de vinger achter kan krijgen van wat je eraan moet doen, wat het eigenlijk is.
Echt heel heftig.
Echt heel heftig. Maar dat kan wintersomberte kan ook wel echt heel heftig zijn, hoor. Bij mij, maar dat kan natuurlijk ook groteske vormen aannemen.
Over die ik vind het dan wel weer fijn om weer wat gênants over mezelf te vertellen in dit kader.
Tuurlijk.
Want kijk, jij zegt dan met die
liefde... Mijn vrouw was trouwens erg... teleurgesteld dat we niet langer over mijn slechte eigenschappen... dat ik niet kon stoppen met pesten te praten.
Nou,
dat vond ze namelijk zo goed dat ik dat had aangesneden.
Oh, ja,
en daar was het ook zo mee eens.
Ik vond het gratuit een beetje. Ik had er altijd nog een beetje over na te denken. Ik zat naar te denken...
Gratuit van mij?
Ja. Ik vond wat mij namelijk eigenlijk een beetje opviel... het kwam natuurlijk ook dat ik misschien het echt niet doorvroeg. Dat is dan mijn zwakte in deze. Maar ik had ook het idee, eigenlijk zoals ik... mijn excuses heel makkelijk aanbiedt... kan jij heel makkelijk zeggen van... ja, dat is een slechte eigenschap. En door. Want toen wilde ik nog van vragen van... nou, misschien
nee,
moet je
niks,
hier en
door.
En misschien moet je hier en hier en werken. Nee, ik geloof niet zo in dat ik er ergens aan moet werken. Dus ik denk, ja, wat
dat
is
heb
dat
ik helemaal niet gezegd, toch? Of wel?
Ja.
Dat wel gezegd?
Ja.
Oh. Want daar nou, dan bied ik daar mijn excuses voor aan.
Daar zaten we namelijk heel anders in elkaar in dat opzicht.
Oh, daar geloofde ik dan
ja,
weer niet in.
Niet geloof in. Dus ik dacht ook van ja,
maar we hadden best nog een beetje in die wond kunnen poeren,
nou,
vond ik.
Wat wil je er nog over kwijt?
Nee, ik ben er nu over uitgepraat.
Oké, ja, goed. Nou, ik zal anders app ik jouw vrouw wel even over wat ik er nog, wat
heel
ik er
graag.
Nog over kan ja, vragen. Heel graag. Maar, we hadden dus net over die lichttherapie. Maar ik heb dus een tijd, en daar ben ik inmiddels enorm van af, omdat het super ongezond is. En eigenlijk alleen onze minister van Volksgezondheid doet het nog.
Ja.
Ben naar de zonnebank gegaan.
Oh ja.
Ja, en ook omdat ik kreeg altijd de opmerking van...
Wat
ben je bleek?
Ja.
En het is net zoals iemand tegen zegt van... gaat het wel goed mee? Ben je misschien een beetje ziek? Dan voel je je toch onmiddellijk ziek.
Nou, een beetje... En in de hoek gezet.
En nobody puts baby in the corner. Is dat een jaren 80 film of niet?
Ik ken hem überhaupt niet. Maar...
Dirty Dancing?
Oh, Dirty Dancing. Ja, nou, heb ik hem laatst nog gezien. Ja, dat is echt een jaren 80 film.
Dan ken je toch nobody puts baby in the corner.
Ja, je hebt gelijk. Ja. Maar ik heb hem laatst voor het eerst gezien. Dus het is niet echt een soort ingegraveerde uitspraak voor mij.
Patrick Swayze spreekt mij totaal niet aan.
Ik vond het een fantastische film. Ja? Ja, ik vond hem heel goed. Ik wil hem ook heel graag bespreken hier binnenkort.
Oké, laten we dat doen. Het is wel grappig dat die man had trouwens heel veel last van depressies.
Patrick Swayze.
Ja,
hij is ook jong overleden. Was kanker, hè?
Ja, gelukkig. Maar het was geen zelfgekozen dood. Maar hij voelde zich helemaal niet thuis in het Hollywood. Hij had een ranch waar hij dan op allerlei motoren en zo in zijn eentje ging rondrijden. Ja. Maar hij was een sombere man.
Ja, maar kijk, weet je, het is vaak zo. Want je had bijvoorbeeld ook een keer die Duitse keeper, die profkeeper die zelfmoord had gepleegd. Ik weet even niet meer hoe die heet. Een jaar of 10 geleden of zo. Nee.
Thomas Bierhoff.
Nee, die leven, dat is een spits.
Ja.
Maar goed, die leven ook allemaal nog. Maar er was een Duitse keeper en het was enorm van... Oh ja, de hardheid van het profvoetbal. En toen werd het meteen heel erg aan het profvoetbal gelinkt. Toen dacht ik, die gast was gewoon depressief. En welk beroep die ook uit had geoefend... Hij was waarschijnlijk zo geëindigd. Dat denk ik dan ook van Patrick Swayze.
Ja.
Hij voelde zich niet thuis in het leven.
Nee, maar Patrick Swayze had kanker.
Ja, oké. Okay. Maar goed, je zegt van... Ja, hij had depressies en hij voelde zich ook niet thuis in Hollywood. Nee, hij had depressies en hij voelde zich niet thuis waar hij ook zou zijn geweest.
Ja.
En dus ook in Hollywood.
Ja, maar hij voelde zich wel thuis op zijn branch in zijn eentje met al die
PK's. Helemaal. Dan voelde hij zich heus niet thuis, maar dat was dan nog het meest aanvaardbare.
En het was zijn thuis. Ja, maar ik ging dan onder de zonnebank. En dat is dan, als je dan...
Ging je onder de zonnebank of was het zo'n... ik ben op de sportschool ook vaak. En dan sta je eigenlijk, alsof je een soort gekruisigd bent, sta je dan...
Nee, ik ging in een tosti-ijzer.
En dan wordt die huidkanker zo in je gestraald.
In een tosti-ijzer. Ja. En dan ga je dus van boven en onder word je dan dus bestraald. En ik wil het natuurlijk net zo doen dat mensen niet meer zeiden wat zie je bleek. Maar dat mensen niet zeiden, zoals bij Hugo de Jonge, van jee, wat ben je bruin.
Ja, zoals ik. Als ik dat doe, zie ik er ook het hele jaar door uit alsof ik urenlang aan het strand heb gelegen.
Ja, maar jij hebt een
natural tan.
Ja, jij hebt een mooie tent iets donkerder van nature. En ik dus niet. Dus ik vond het al heel erg dat ik er dan zo bleek uitzag. Maar het vond ook dat als ik daar dan even lag, dat ik dan wel even kon ik mijn ogen sluiten... En dat ik
even reflecteren op het leven.
En dat beeld ik me wel in dat ik op een tropisch strandje lag. En dat was toch. Dat duurde dan denk ik nog misschien wel een halve dag.
Ja, maar dat, jij hebt ook geen last van wintersomberte.
Wel.
Oh.
Ja. Maar ik heb eigenlijk sowieso. Ja, maar kijk,
van somberte.
Ja. Alleen ik weet niet, dus ik heb nu last van. Niet nu, als ik hier met jou in het kamer zit, heb ik
dus alles goed.
Is alles goed.
Maar, in het V-hotel in Amsterdam,
kijk de
Fysiostraat.
Ja, ik kan moeilijk zeggen dat het een prachtig uitzicht is.
Ja, maar het is hier toch heerlijk vertoeven. Je kan er ook nog steeds vertoeven trouwens. En dan kan je heerlijk eten op je kamer halen.
Ja, en gin tonics.
Maar dit terzijde.
Ja, de vraag, nee, dat is belangrijke informatie. Maar de vraag, alleen als ik dus... Het zou ook kunnen dat ik nu een wintersomberte heb... en dat ik denk dat ik al geheel somber ben. En jij weet wel van, dit komt straks goed.
Zeker. Ja, alles komt goed uiteindelijk.
Ja?
Dit is mijn stellige overtuiging.
Dus jij weet gewoon, de winter gaat, de dagen gaan lengen en ik ga me straks weer
absoluut.
Beter.
Absoluut.
Ja. Ik denk van, ik blijf altijd een beetje.
Ja, ik weet ook, in normale tijden zou ik nu ook het vliegtuig naar Marokko kunnen nemen.
Ja.
Mijn favoriete land. En dan zou ik ook na een week weer me helemaal opgekikkerd voelen.
Ja. En dat is dus nog, dat was eigenlijk nog het laatste wat ik erover wil zeggen.
Ja.
Ik vind het een super bedriegelijke maand.
Januari.
Ja, want het kan nog zomaar tot en met maart eigenlijk kan het nog...
want je denkt, we hebben januari overleven. Vorig jaar zag ik op Facebook...
Januari overleven.
It was a long year, but we made it.
Ja,
toen moest corona nog beginnen.
Ja.
En,
verdomd, hè.
Ja. Gekke tijd, ja. Hè? Rare tijd. Maar goed, maar dan komen nog februari en maart al soort mokerslagen.
Ja, en omdat je dan al denkt van, nou, eerst heb je dus, december word je, tenminste, behalve als je daar dan weer somber van wordt, word je een beetje door die feestdagen er doorheen gesleurd. Dan is januari inderdaad verschrikkelijk. En dan denk je van, ah, daar zijn we doorheen. En
bam.
Dan, bam.
Ja, februari, maart. Bam, ook niks mee te beleven.
Nee, nou ja.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten.
Ja, Teun, we zijn het eigenlijk, vind ik, aan onze luisteraars verplicht om het even over mijn kleren te hebben.
Ja.
Die ik zondag op tv aan had. Waren het niet dat het nu donderdag is? Dus dat hele...
Maar voor de luisteraar is het dus nu...
Voor de luisteraar is het al, ja, ofwel dinsdagavond of woensdag, ofwel, misschien luisteren ze dit over een half jaar, is het midden in de zomer. Liggen ze nu op het strand op vakantie.
En dan denk je van, wat vindt Teun nou van de kleren van Gijs?
Ja, wat die Gijs op 31 januari op tv aan had.
Ja.
Dus ik stel voor dat we nu... in deze podcast eigenlijk een sprong in de toekomst maken... en jou een telefonische reactie laten inspreken op mijn kleren van afgelopen zondag... die dus eigenlijk aankomende zondag is.
Back to the future.
Ontvangen gisteren om 17:29.
Ah, Gijs, ik zou je nog even bellen over je kleren op televisie. Ja, je bent er niet, dus dat moet maar even zo. Ik was... Allereerst ontzettend blij dat je een overhemd, jij noemt het een blouse, maar ik noem het een overhemd, dat je een overhemd aan had op televisie. Ik heb al lang gezegd dat staat veel beter dan een jasje. Nou, bochelde het natuurlijk nog steeds een beetje bovenop, dus ik vraag me toch af, waarom trek je die kleren niet naar beneden? Maar toch, Gijs, zo'n overhemd ziet er gewoon veel beter uit. Omdat een jasje, daar verwacht je ook van dat het netjes en strak zit. Dat ding gaat gewoon lekker een beetje los. Had een beetje swag. Ik heb er ook nog over geappt met Marijn Frank natuurlijk. En zij zegt, ja, dit zit toch echt duidelijk veel beter dan een jasje. En ik vond dat Gijs er slank uitzag. Dus Gijs, voortaan, luister naar mij, draag een overhemd.
Nou, Teun, dat was niet mals wat je daar te zeggen had.
Maar ik vond het best vriendelijk.
Ja, vriendelijk. Als in, dat zeg je als vriend.
Ja,
ja,
ja.
Dit is de stem van de elite.
Teun.
Gijs.
Je gaat me toch niet zeggen dat je weer een boek hebt gelezen?
Ja, sterker nog, het wordt van mij verlangd dat ik dat doe. Dus ja, dat doe ik ook.
Het wordt van jou verlangd dat je het ook daadwerkelijk doet. Dat vind ik toch ook wel weer iets ongelooflijks.
Ja.
Naast je hele druk bezette praktijk.
Ja, en zodat ik eigenlijk geen tijd heb om dit allemaal
op te... Sommerte.
Ja, nou, het is wel... Voor mij is zo'n boek lezen is ook wel een vorm van...
Sommertebestrijding.
Hoewel dat als we dan gaan bespreken welke boeken we gaan bespreken... denk je, hoe kan je daarmee de sommerte bestrijden?
Ja, maar zo werkt het helemaal niet. Ik vind dat sombere muziek ook helemaal niet somber maakt.
Nee.
Eerder omgekeerd, zou ik haar zeggen.
Ja, ja. Ik word, ja, dit is ook wel weer interessant. Of interessant, natuurlijk is het allemaal goed, totaal niet interessant.
Voor onze fantastische luisteraars is alles wat we te zeggen hebben interessant om een van de onduidelijke redenen.
Kijk, mensen zeggen altijd, ja, je moet create memories, hè, voor later. Dat maar ik van vrolijke herinneringen word ik altijd heel somber. Dan denk ik van, god, dat was toen en dat is nu voorbij.
Oh, dat van op de helft van de vakantie chagrijnig worden dat hij alweer bijna voorbij is.
Terwijl als ik denk van, nou, die kuttijd die hebben we ooit gehad, dan kan ik dan wel weer wat vrolijker van.
Ja, ja. Dus dat is weer het grote voordeel van kuttijden voor jou.
Ja, daar kan ik later van genieten.
Kun je later weer heel vrolijk van worden.
En als het anderen slecht gaat.
Oh, Jezus Christus. Het gapende gat van jouw karakter.
Ja.
Daar word je ook heel vrolijk van.
Nou, daar kan ik me wel aan optrekken, ja. Van, oh ja, die slaagt ook niet echt.
Jezus. Ja. Oké. Okay.
Ja, nou,
fantastisch.
Dat je,
leuk. Leuk om te horen. Hey, Teun.
Maar ik wil wel dat jou altijd goed gaat.
Ja, ik wil ook dat jou altijd goed gaat. Ja. Ik kan alles in heel goed perspectief plaatsen.
Dat is dan weer jou.
Mijn fantastische karaktereigenschap.
Ja.
Je hebt een boek gelezen.
Ja, het is eigenlijk zo. Ik heb één boek gelezen. En maar ik wil twee boeken bespreken. Daar hebben we ook nog een heel verneinige app-contact over gehad. Want jij zei, doe nou maar één. Anders heb je de volgende week...
Uitspreiden.
Maar het komt... we hebben het hier, was het vorige week of de week daarvoor, hebben we het over Mephisto gehad, die film.
Ja, zeker.
En ik merk dat ik een lichte obsessie, of in ieder geval een lichte obsessie, maar een grote belangstelling heb voor eigenlijk de tijd voordat of dat de nazi's doorbraken. Dus dat ik denk van...
En daar heb je al een levenslange obsessie voor?
Nee, maar dat komt omdat...
Vergaande belangstelling, of is dat nu heel
Kijk,
erg?
Dus ik wil niet de vergelijking zo één op één leggen.
Daar wou ik even naar gaan vragen.
Ja, maar het is dus interessant. Ik vind het zo... Kijk, dus ik heb geschiedenis gestudeerd en ik heb altijd afgevraagd... hoe kan het nou dat mensen opeens zo massaal op een gek stemmen... die gewoon hele nare dingen van plan is.
Ja.
En dat... daar kan je dan allemaal dingen over lezen, wat ik natuurlijk ook nu weer ga aanbevelen om te doen. Maar toen met die bestorming van het Capitool, dacht ik over, ja, hoe heb je helemaal gezien hoe dus week in, week uit werd, of maanden eigenlijk, werd mensen ingemasseerd. Deze verkiezingen deugen niet. En de ware leider die zit nu straks niet meer in het Witte Huis en die moet in opstand komen. En ik vind het hoe verschrikkelijk ook gewoon verschrikkelijk interessant om te zien hoe dat dan werkt. En daarmee,
we zien het voor onze ogen gebeuren.
Ja, dus het is echt geschiedenis die aan ons voorbij trekt. En toen dacht ik van, nou, dan ga ik toch eens wat lezen van hoe
over
dat...
Over die tijd tot het vorige keer gebeurde.
Ja, toen het natuurlijk nog allemaal veel erger gebeurde. Maar,
nou ja, we weten niet waar dit gaat eindigen.
We weten niet waar het... Het lijkt nu voorlopig even...
Ja, maar er is een grote, laten we zeggen, populistische honger onder mensen over de hele wereld.
Precies.
Dus dat kan natuurlijk tot van alles gaan leiden.
Ja. Ja, dat weten we niet. En dat is dan ook het knappe van eigenlijk deze twee boeken. Het ene boek is Christopher Isherwood, Goodbye to Berlin.
Ja.
Dat is dat boek, dat zijn eigenlijk soort zes hoofdstukken, verschillende portretten van mensen die in Berlijn woonden in de jaren 30.
Ja.
En de musical Cabaret is gebaseerd op dit boek. Het is een beetje, het is literatuur, maar het schurkt ook een beetje. Het is een beetje half literatuur, half journalistiek. Die Christopher Isherwood is daar zelf heen gegaan, homoseksueel, omdat dat aan de ene kant kwam dus dat nazisme op, maar aan de andere kant was het ook een hele vrijgevochten stad, Berlijn in die tijd. En hij maakte portretten van een aantal mensen. Van wie je weet dat die groepen, dus homoseksuelen, joden, dat het op een gegeven moment helemaal...
Dat die moeilijk lagen.
Ja, dat het echt mis zou gaan. En hij heeft dat zelf dus geschreven in de jaren 30. En je ziet dus langzamerhand... Eerst worden er gewoon in dat boek af en toe wat opmerkingen gemaakt. Mensen maken opmerkingen over joden. Heel veel mensen zijn communist, anderen zijn juist weer nazi. En je merkt gewoon hoe dat langzamerhand zo in de samenleving kruipt en aan het eind mensen toch ook alweer denken van, nou ja, laten we ons maar weer aanpassen aan de nieuwe situatie.
Alles went, hè?
Ja, of ja, mensen willen toch overleven
en
dat liever dan...
Misschien is dat wel de evolutionaire verklaring voor dat alles went. Dat je toch altijd aan elke situatie aan moet passen.
Alles went, behalve krabben.
Een vent.
Ja. Ja,
wat?
Ja. En het andere boek, dat is De Effingers. Die Effinger van Gabrielle Tergit.
Ja.
Ik heb dat boek wel, moet ik zeggen, dat heb ik dan in de zomer gelezen. Dat heb ik wel 5 keer in de hoek gegooid. Dat van, dit is dus weer een totale anti-reclame van Teun van de Keuken hier, maar wat is dit saai? Want
het is echt woedend in de hoek gegooid.
Ja, want het begint ergens rond 18... Nou ja, de Duitse eenwording was, zoals iedereen weet, 1871. Zo kort bestond
dat... Voelt als gisteren.
Ja, zo kort bestond dat land ook eigenlijk, maar voordat de Eerste en de Tweede Wereldoorlog uitbrak. Een Joodse jonge man die trekt vanuit het platteland naar Berlijn.
Ja.
Nou, Berlijn is nog een soort half dorp. En hij wil een fabriek beginnen om schroefjes te maken. Maar iemand zegt, waarom zou je nou schroefjes maken? Die kan toch allemaal met de hand gemaakt worden. Maar hij zag het groot voor zich. En langzamerhand groeit die fabriek, wordt die man rijk. Gaan ze ook verhuizen.
Fabriek.
Ja, en hij wil ook een auto ontwikkelen. Nou, zeg maar een kar waar je geen paard en wagen voor nodig had. En het is een
hele... definitie van een auto.
Ja, maar zo heb je er toch niet vaak naar gekeken. Terwijl toch hebben we het ook over het PK, hè? Paardenkracht.
Absoluut.
Ja, precies. Hoeveel PK heeft een paard?
Nou, 1 neem ik aan.
Ja, ik zag je toch eventjes moeilijk
verschieten.
Ja. Ja. Oh jee, als ik dit nou maar niet fout zeg. Hè?
Ja, ja, ga door.
Ja, oké. Okay, sorry, ik heb nu zoveel plezier.
De schroefjesfabriek.
Ja. Maar eerst is het gewoon een hele beschrijving van het burgerlijk leven in Berlijn. En zo'n familie die opgroeit. En dan de zoons en de kleinzoons enzovoort. En dat is allemaal een beetje ontzettend tuttig. En dan komt zo ongeveer 1910. Dan ontstaat er in Duitsland ook die populistische honger. Van we moeten kijken waar het leven echt om gaat. Weet je, dat soort dingen. En we hebben een iemand nodig die de volkswil belichaamt.
Dan krijg je Boden.
Dan krijg je dus eerst natuurlijk de Eerste Wereldoorlog. Dan krijg je de zogenaamde Dolkstoot-legende. Namelijk dat het idee dat eigenlijk de Joden Duitsland hebben verkwanseld in de Vrede van Versailles. En dan slaat het dus helemaal om. Dus die familie die heel succesvol wordt, die wordt langzamerhand in de marge geduwd. Mensen willen wraak nemen omdat ze... Ja. En deze mevrouw die dit boek heeft geschreven, die is al in 1933... maar het knappe van beide boeken is dat je eigenlijk de hele ramp die zich later gaat afspelen, die voel je daar al in. Ja. Dus die hebben dat heel goed gezien. En deze vrouw is in 1933 al naar Palestina getrokken. En het boek is pas, ik geloof, ergens in de jaren 50 of 60 uitgegeven. Terwijl ze al een bestseller auteur was.
Dus het boek is ook in de jaren 30 geschreven?
Ja.
Zij heeft eigenlijk een familiekroniek over die familie Effinger geschreven. Ja. De schroefjesmagnaten.
Ja. Joodse familie.
Joodse schroefjesmagnaten.
Ja.
In de jaren 30 geschreven, waar je die hele ramp van de Tweede Wereldoorlog al zich...
Een soort voorafschaduwing van
voorafschaduwing. Ja.
Ja. En... nog één detail, dat boek is dus... Zij was al een bestseller auteur, dus je zou zeggen... Nou, het zou makkelijk uitgegeven kunnen worden, ook, maar dat is pas ergens in de jaren 50 of 60 uitgegeven. En waar kwam dat nou door? Omdat ze eigenlijk een heel levensecht portret van deze familie gaf. En dat na de oorlog was het not done dat bepaalde Joodse karakters niet alleen maar sympathiek waren.
Hm.
Maar goed, het zijn allebei...
Zoals dat Mephisto-boek dus ook niet... uitgegeven werd na de oorlog.
Ze waren nog een beetje...
Het was een soort huiver voor heel veel dingen.
Voor heel veel dingen uitgeven na de oorlog.
Ja.
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 Maar ik vind het dus... Ja, waar het mij om gaat, maar dat is wel duidelijk, denk ik... Dat mensen dus al in de tijd zelf zagen van dit gaat helemaal mis. En dat je daarmee ook herkent van hoe dat aanpassen van de mens, het meebewegen... en daarmee uiteindelijk ook alleenheersers weer mogelijk maken.
Ik hoor de roffel van de vrienden of de sponsors van de show.
Ja, en we hebben een nieuwe.
We hebben een nieuwe.
Ja.
Met zeer veel vreugde verwelkomen wij die. Niet waar, Teun?
Storytel, want Storytel. Die is het. Welkom.
Welkom, Storytel.
Ja.
Ja, Storytel, Teun, als je van boeken houdt en niet tijd hebt om er altijd met je neus in te zitten.
Of omdat je bijvoorbeeld in de auto zit en denkt van ja, ik kan toch niet nu achter het stuur een boek gaan lezen.
Precies, dan heb je dus geen tijd om met je neus in te zitten.
Ja,
dan is de oplossing Storytel.
Ja, want wat is Storytel precies?
Nou, Storytel is een app met luisterboeken en je abonneert je daarop. En dan kan je meer dan 250.000 boeken heb je keuze uit.
Meer dan 250.000 boeken?
Meer dan 250.000 boeken. Ik weet niet wanneer ze die allemaal voorgelezen hebben, maar het is gebeurd.
Waanzinnig.
Die kan je als luisterboek beluisteren.
En moet je dan elk luisterboek weer apart betalen?
Nee, natuurlijk niet.
Nee?
Je abonneert je, betaalt een luttel maandelijks bedrag. En je bent gewoon helemaal het mannetje. Je kan naar al die heerlijke boeken luisteren. 250.000 stuks. Ideaal voor tijdens de wandeling, voor het slapen gaan of voor wanneer je onderweg bent.
Dus je zegt van nou, eerst even onze podcast. Dan
precies,
even, en
maar die duurt ook geen 24 uur per dag, 7 dagen per week.
Nee.
Dan heb je een uurtje per week plezier aan. En daarna lekker door met Storytel.
Teun en Gijs, vertel hem alles.
Hallo.
Ja, hallo. Je spreekt hier met Teun en Gijs. We bellen je met de Fairphone. Zoals je weet, Hanneke, is dat de duurzaamste smartphone ter wereld. Met hart voor mens en, Hanneke?
Ja.
Nou?
Nee, zeg dan. Waar heeft de Fairphone...
Je krijgt er een schroevendraaiertje bij.
Ja, zeker. Ja.
Maar dat raak je ook weer kwijt.
Dat hoeft niet.
Dat hangt er helemaal vanaf hoe je met je schroevendraaiertjes omgaat. Ja. Maar waar heeft de Fairphone allemaal hart voor mens en?
Mens en milieu, of wat?
Warm, ja.
Waar bellen jullie eigenlijk voor?
Nou. Ja, voor de rubriek.
Ja,
en ook om jou een heel klein beetje tot de orde te roepen over wat er nou vorige week aan de hand was.
Je moet eens weten hoeveel appjes ik van Arthur Chapin heb gekregen.
Arthur Chapin ligt nu schuimbekkend in een hoek van de kamer met afkikverschijnsel omdat hij jou niet heeft gehoord.
Oh god, die lieve Arthur.
Ja, hè?
Ja.
Ja.
En Bas Heijnen vond het ook niet leuk.
Nee.
Waar was je, mam?
Ik was in Hilversum bij een bespreking voor een televisieprogramma waar ik aan mee ga werken.
Oh, jezus. Houdt het dan nooit eens op?
Jij denkt van Gijs begint nu toch wel erg succesvol op de tv te worden. We moeten toch wel even laten weten wie de echte groenteman is.
Ja, de original, de true original. Ja,
dus met mijn laatste adem doe ik nog een paar...
Je laatste adem?
Mijn laatste adem,
oh,
dat beloof ik. Dat beloof ik. Echt waar. Dan maak ik vrijbaan voor Gijs, echt waar.
Dit is de 10e aflevering van Teun en Gijs vertellen alles.
Ja.
Was het gezellig in het feminisme.
Een heugelijk, een jubileum. Ik vind dit toch het moment om even te bespreken. Was het gezellig in de jaren 80 in het feminisme?
Het was ontzettend gezellig. Al was het maar omdat we een gemeenschappelijke vijand hadden.
De man.
De man.
Een veelkoppige vijand.
De man.
De man. En dat is zo prettig.
Zo gezellig.
Oh, het is zo gezellig om met een clubje een vijand te hebben.
Ja.
Dus mijn herinnering daaraan is heel positief.
Dus eigenlijk bestonden jullie wel weer bij gratie van de man?
Sowieso.
Absoluut. Ja.
Tuurlijk.
Dat
tuurlijk.
Is het feminisme natuurlijk sowieso.
Ja, elke beweging bestaat...
Bij gratie van de vijand.
Bij de gratie van de vijand, ja.
Hey, en,
geen beweging.
Je zegt een clubje met als gemeenschappelijke vijand de man. Zat u dan ook veel over de man te praten met elkaar tijdens jullie kaartavonden?
Heel veel. We deden niet kaarten.
Nee. Wat dan?
Blowen.
Blowen?
Ja.
Ook links.
Althans, onze redactievergaderingen gingen... Want ik werkte natuurlijk aan een feministisch radioprogramma.
Hoor haar. Maar dan zaten jullie tijdens die redactievergaderingen te blowen en over mannen te klagen.
Ja, de redactievergaderingen vonden, dat was al bepaald voordat ik erbij kwam, plaats op een boot en daar werd voornamelijk gesnoept en gebloot.
Och,
in de andere volgorde neem ik aan.
Ja, tuurlijk.
Ja.
Noem dat dus niet gezellig.
Ja, nee. En was dat dan 's avonds die redactie of was het gewoon op dinsdagochtend?
Nee, dat was 's avonds, geloof ik.
Ja.
Dat moet je precies meer. Nee, dat was 's avonds. Dan zetten we de grote lijnen uit. Van we gaan naar een blijven mijn lijfhuis. En we gaan naar een VOS-cursus. En we interviewen een stel wat vreemd gaat. Nou, allemaal hele leuke onderwerpen. Huh?
Maar dat is toch niet feministisch?
Ja, het lag aan die man.
Nee, ja, maar we interviewden dan de vrouw die de matresse was.
En? Maar dat is dan dat die. Maar wat?
En die man had dus een vrouw en een maîtresse. En wij
interviewden die maîtresse.
Op die other woman, ja.
En die was dan een slachtoffer of schuldig? Of wat was haar label?
Nou.
Er werd in die tijd niet zo zwart-wit gedacht.
Ja, is zo zwart-wit. Ik zou het juist wel gedacht.
Ja, gek, maar
dat was een grapje.
Ja, maar wat
zij
wat...
was. Nou, toch eigenlijk wel het slachtoffer van die man, als ik er nu nog eens aan denk, ja.
Ja,
nu... Want hij at van meerdere wallen.
Hij at van... Ja, maar goed, zij liet dan toch van die door hem van haar wal eten.
Ja, maar ze werd door de maatschappelijke conventies en druk, werd ze daartoe gedwongen.
Ja, precies. Hey, mam, nu dit zo allemaal zit te vertellen, het klinkt allemaal best wel woke ook. Zo heel onredelijk doorgeslagen en de hele
je
tijd...
Je moet mij even uitleggen wat woke ook weer is.
Oh, dat doet
nee,
Teun
nee,
wel
nee,
even.
Ik leun achterover.
Dan leun je nou laf achterover, Teun.
Ja, jij begint
wat
zo'n
term.
Nee, Gijs introduceert die term, dan mag hij dat ook gewoon
nou,
wel even uitleggen.
Woke zijn de mensen in het antiracisme debat en in het feministische debat en in het LGHBT,
ABCDE
debat of die hele kwestie. Die zou zeggen een heel radicaal standpunt innemen en eigenlijk alles. Iedereen die ook maar een nuance aanbrengt of niet radicaal met hun mening, dit is mijn interpretatie ervan, eigenlijk vindt dat die tegen ze zijn. Dus eigenlijk heel veel mensen tot vijand verklaart.
En dan cancelt.
En dan als het even kan cancelt, daar hoort de cancel culture hoort daar ook bij.
Oh.
Nou, maar ik...
Maar ik weet niet of dat echt wel... Ik dacht dat woke altijd een beetje politiek correct was.
Ja, maar politiek correct in een hele...
Radicale
vind
zin.
Ik radicale zin.
Doorgeslagen...
Maar,
ja, door, vinden nou, zij zelf niet doorgeslagen.
Dan waren heel woke.
Jullie waren ook.
Maar
ja,
ik kan me dat ook wel herinneren. Dat in die tijd waar we het over hebben... Dat je had gewoon een pakket. En als je dit alles hoorde een beetje bij elkaar.
Ja.
Je was dan ook tegen de kruisraketten. En, nou ja,
ja.
Het was een heel pakket.
Ja.
En als je maar aan één dingetje van het pakket afweek, dat kon eigenlijk niet.
En dat is nu eigenlijk ook weer zo. Toch?
Ja, maar wij weken wel nogal van het pakket af, omdat wij heteroseksueel waren. Dat was het vlekje op ons blazoen voor
maar
de beweging.
Maar jij hebt wel nog even geprobeerd om lesbisch te worden, toch?
Ja, omdat ze zeiden... Ze zeiden dat het moest.
Wat politbureau.
Ja, ze zeiden dat het een politieke keuze was. Nou, ik zat nu eenmaal in die club.
Je seksualiteit.
Ja.
Nou, dat is exact wat de woke mensen nu ook zeggen.
Ja.
Dat als je, als ik dan bijvoorbeeld zeikschrift had ik dan aan de telefoon.
Ja.
Het is Madeleine van Nieuwenhuizen.
Ja.
En dan vroeg ik, ben je eigenlijk heteroseksueel? Nou, dat vond ze zo'n domme en stigmatiserende vraag. En zo makkelijk kon je daar toch niet over denken, over seksen. En nou, ook een beetje beledigd, een beetje in de wiek geschoten. Maar dat is eigenlijk een beetje hetzelfde.
Ja.
Ja.
Nou,
ja.
Dus want, dit keert allemaal weer terug.
Want dat je hetero was dan eigenlijk een politieke keuze van jou?
Nee, dat ik homo, dat ik lesbisch.
Maar dat was dan een goede keuze van je?
Nee, ik heb het toen even geprobeerd, omdat ik dacht, ja, ze zeggen allemaal dat het een politieke keuze is, heteroseksualiteit.
Ja, precies.
Dus doe ik maar lesbisch. Nou, ik was best wel verliefd hoor, op een vrouw. Maar ik ben het gewoon toch, geloof ik niet. Voor zover ik iets ben, wat ik überhaupt niet meer denk.
Nou goed, daar kunnen we het de volgende keer wel weer eens over hebben.
Volgende keer kunnen we vragen, Hanneke, ben jij iets?
In aflevering 20 vragen we Hanneke, of mam of Bassie, ben je eigenlijk iets? Dat houden we voor het volgende. Zo ik iets ben je hetero of gewoon... Ja.
Uit welke dichtregel komt het ook weer, Gijs?
Ja. Zo ik iets ben.
Ja.
Is dit een test of weet je het zelf ook niet?
Nee, dit is een vraag.
Ik ken die dichtregel
niet.
Jullie testen mij, ik test jullie nooit.
Ja, dat is waar.
Zo ik iets ben. Teun, laat zijn hersens nu kraken.
Nee, het does ring a bell, maar...
Ben ik een...
Zo ik iets ben, ben ik een...
Nee.
Dan gaat bij jullie ook vaag een bel ringen.
Ja, vaag een bel. Maar, maar volgende keer. Best lang geleden, denk ik.
Maar Teun, hoe is het zo ver gekomen?
Oh, Louis Couperus.
Louis Couperus.
Zo ik iets ben ik een Hagenaar.
Ben ik een Hagenaar? Oh,
prima. Ik vind het een beetje een anticlimax, moet ik zeggen. Ik dacht, zoiets iets ben.
Ben ik een hetero uit politieke keuze? Of zoiets.
Ja. Ja.
Anyway, nou, ik vond dit wel een boeiend inkijkje in het feminisme in de jaren 80.
Ja, wilde je nog je excuses aanbieden eigenlijk, Hanneke, van vorige week?
Aan wie? Dat ik het niet was?
Ja, dat was je voor.
Dat ik nog een staartje carrière heb? No way.
Nee, maar,
maar
je wist toch dat we jou gingen bellen? Dan had je toch
ik had het misschien wel iets te laat geappt.
Oh, dus jij moet je excuses aanbieden,
Gijs. Absoluut. Ik kreeg dat toen ik in Hilversum was, kreeg ik dat appje, geloof ik.
Oh, sorry man.
Was het een lange
voicemail?
Sorry, Teun. Sorry,
Teun. Sorry, luisteraars.
Was het een lange voicemail, Hanneke?
Gijs wordt morgen 57, dat weet je toch, hè, Teun?
Sterker nog, ik heb hem al cadeaus gegeven vandaag. En bovendien... Als
je weet toch wel dat ik 47 word, hè, man?
Oh ja, 47.
Ja, omdat je me ook al vanochtend begon te feliciteren.
Ja.
Dacht ik dat je misschien definitief de weg was kwijtgeraakt.
Nou, je perste nog wel even een programmaatje uit.
Ja, dat is wel haar laatste adem meteen.
Ja.
En kunstje.
Nou, okay. Hanneke, dan gaan we nu zo even naar de christelijke slis. Moeten we nog wat doornemen?
Ja,
dus,
we hebben nog net even tijd voor de christelijke slis. En ik hoop met heel mijn hart dat we je volgende week weer spreken. Ja, waar we het over moeten hebben, weet ik niet. Nou goed, we gaan nu dus, gaan we nu uitschuiven tot aflevering 20. Voor ons uitschuiven.
Ja.
En vast gefeliciteerd, Gijs.
Dankjewel, man.
Dag.
Oké, Teun, ik zie nu staan lekker wijf jubileum editie. Ja, we hebben het natuurlijk weken geleden gehad, het voelt als een eeuwigheid, over dat ik moeite had met lekker wijf denken.
Ja, en toen zei ik van,
trouwens, het sluit wel mooi aan op dat feminisme uit de jaren 80.
Ja.
Ik zou best wel graag volgende week de film The World According to Garp willen bespreken.
Ja, dan doen we dat toch?
Dat is een jaren 80 film, uit de jaren 80. En dat is heel nauw verbonden met het lekker wijf denken.
Oké.
Ja.
Dat is interessant.
Ja. Ja. Dus mogen we dit onderwerp dan weer daar naartoe schuiven?
Ja, want het was zo dat wij hebben dus... ik heb vorige week aan de mensen uitgelegd wat onze draaiboekperikelen zijn. En dat ons producer at large dan alle onderwerpen die nog een keer ter sprake moeten komen inzetten.
Ik geloof dat ik ooit heb beloofd...
Dat in aflevering 10...
Dat ik zou uitleggen wat ik een lekker wijf vind.
Ja, en wat je dan allemaal precies voelt en bij wie wel en bij wie niet.
Ja, maar ik vind het zo Sander Schimmelpenning worden.
Ja.
Die gaan er ook
maar weet je ook...
Nee, ik wil wel zeggen, we gaan het nog even over de christelijke slis hebben.
Ja.
Carola Schouten.
Dat vind je een lekker wijf?
Ja.
En waarom?
Dat vind ik gewoon lekker.
Ja, wat zijn je fantasieën?
Ik vind haar heel mooi.
Ja.
En ze heeft iets dat
grisselijke... Ja, je houdt nu je handen voor je borstjes.
Ja. Ze heeft dat grisselijke gereserveerde.
Ja.
Wat ik aantrekkelijk
Maar vind. Is dat een soort fantasie van dat ze dan haar haar losgooit en dat er opeens een soort wildbeest loskomt? Nee. Oh nee, dat heb ik dan wel bij Carola Schouten.
Ja, maar ik fantaseer helemaal niet zo ver.
Nee?
Nee, ik zie dat meer gewoon in één visioen vormen.
Oké, dat gaat heel snel.
Meer een soort flits.
Bruce Almighty.
Ja.
Ja. Het is trouwens zo, Gijs, die hele Sander Schimmelpenning, die interesseert me ook helemaal niet meer.
Ben ik helemaal kwijt.
Ja, dat kan mij schelen.
Ik heb het idee dat we hem ver voorbij zijn eigenlijk.
Inhoudelijk sowieso.
Inhoudelijk, maar ik vind ook dat wij leukere luisteraars hebben.
Ja.
En
ik hoor ook van veel luisteraars die zijn overgestapt.
Ja, die zeggen van, ik vind Sander Schimmelpenning nu niks meer aan.
Ja.
Dus ik heb het gevoel dat wij totaal de lachende derde zijn.
Zullen we het ook gewoon niet meer over hem hebben?
Ik noem zijn naam niet meer uit mezelf. Maar
nee,
eigenlijk.
Ik ook niet.
Maar goed, ik deed het net wel, maakt niet uit.
Ja.
Even kijken, maar vorige week had ik het dus over de christelijke slis van Rutger Bregman.
Dat vonden mensen echt een openbaring.
Ja, daar is heel veel op gereageerd. Nu moet ik zeggen dat dit ook al iets is wat ik heel lang geleden heb ontdekt. Dat er veel christenen met hun slis praten. Dat is dus dat ze hun tong voor in hun mond hebben.
Ja.
Het zijn vooral vrouwen trouwens. Dus Rutger Bregman is een...
En die wethouder.
En Arjen Vliegendhart. Zijn naam popt ineens binnen uit de
Broer van Margot Schilder. Vliegendhart, dacht ik.
Is dat waar?
Ja, of niet?
Interessant. Hij is van de SP. Zijn zus is dan van de Partij van de Arbeid. Als het zijn zus is, weet ik helemaal niet. En hun vader was dus dominee, dus vandaar de christenslis. Hebben interessante reacties op gekregen.
Ja, echt,
mensen die er ook goed over hebben nagedacht.
Mensen die er nog een zekere verdieping aan geven.
Zeker. Er zijn mensen die daar interessante dingen over hebben bedacht, net zoals wij. En hier hebben we bijvoorbeeld een app gekregen van Marije.
Ja.
Nou, die bedankt ons heel erg voor de podcast. Elke woensdag is het weer genieten geblazen. Nu in het bijzonder, omdat mijn fascinatie voor Rutger Bregman en het slissen voorbij kwam.
Hé, maar dat betekent dus dat deze mevrouw had er al een fascinatie voor.
Ja.
Nee, maar dat betekent dus, jij hebt het ontdekt, maar er zijn meer mensen die het hebben ontdekt.
Ja, dat zeg ik.
Ja.
Ja.
Nou, niet meteen weer zo geïrriteerd doen.
Mag
Als jij mij een keertje onderbreekt, dan laat ik dat gewoon gaan. Maar jij gaat er al meteen zo geïrriteerd op in.
Met twee vriendinnen heb ik hier al een hele analyse aan gewijd. Marije en haar twee vrienden, vind ik superleuk. Zo weet ik inmiddels... Hoe ze dat weet, weet ik niet, maar dat weet ze. Dat hij niet slist, maar lispelt. Dat vind ik heel interessant. Want dat is waar, want jij hebt toen heel terecht gezegd, hè, wij slissen.
Ja.
En Rutger Bregman slist ook. En dat wij slissen is waar. Dat zit inderdaad, er komt een soort raar vals luchtje uit het puntje van je tong.
Ja.
Dat hebben wij allebei.
Maar het is wel het grappige is dat ik ooit bij een logopedist ben geweest hiervoor. Daar heb ik op een gegeven moment ook weer opgegeven. Dacht, dit ben ik.
Ja.
Net als met die kale plek.
Ja.
En toen had ik het ook over valse lucht. Die zei, valse lucht, dat is gewoon een flauwekulterm. Het is gewoon lucht.
Ja, oké, dat is in de logopedie wereld. Maar als we zeggen valse lucht, dan weten we tenminste waar we het over hebben. Het is lucht die niet nodig is, maar die ontsnapt aan het puntje van je tong.
Oké.
Oké, maar zegt Marije... zo weet ik inmiddels dat hij niet slist, maar lispelt.
Ja.
En dat is ook direct het verschil met jullie eigen manier van slissen. Jullie houden de tong namelijk achter de tanden.
Ja, zwaar.
Zwaar.
Achter de haag van onze tanden.
Waar deze bij Ivoren Wachters,
van
waar deze bij Rutger voorbij deze grens gaat. Dat is waar, want Rutger heeft net zoals al die christenslissers, ik vind het woord toch leuk om te blijven, die heeft zo hun tong, die ligt zo de hele tijd zo voor in hun mond.
Maar ze heeft er ook nog een foto bij gedaan.
Niet.
Ja, van hoe de tong net voorbij de tanden gaat.
Oké. Okay,
en die gaan we nog even in onze story zetten, denk
leuk,
ik, binnenkort.
Leuk. Een significante grens. Wat mij betreft direct de verklaring voor het feit dat slissen best charmant kan zijn. Dankjewel, Marije.
Ja.
We vinden jou ook heel charmant. Maar lispelen eigenlijk ergerlijk en onverdraaglijk, vind ik een vergaande conclusie. Die mag Marije met haar vriendin trekken.
Maar heeft dat ook er niet mee te maken dat ze het dan dit ergerlijk en onverdraaglijk vindt, omdat ze... En dat kan ik me dan ergens ook wel weer indenken.
Ja.
Rutger Bregman ergerlijk en onverdraaglijk vindt.
Ja,
en
dat
dan,
zou heel goed
en dan
kunnen.
Ga je meteen ook die eigenschappen toekennen.
En bijvoorbeeld Marja van Bijsterveld of Arjen Vliegendhart.
Arjen Vliegendhart is een prima kerel.
Ja, of heel veel andere mensen van de EO, ja.
Ja, en dan, Gijs, hebben we ook nog een reactie gehad van iemand die heet Boekie Lezen. Ja, ieder zijn naam.
Ja.
Die zegt eerst, Hanneke moet volgende week wel opnemen, hoor. Nou, dat is gebeurd.
Klaar van de akte.
Ja. En die zegt, is ook interessant, Houten is een soort nieuwbouwwijk van Utrecht. Dat is dus geen Bible Belt. Dat zeg ik dan even ter verklaring erbij. Rutger is in Westerschouwen geboren.
Ja.
En dat is hardcore Bible Belt.
Nu wil ik even zeggen, zeer interessant. Nu wil ik even zeggen dat ik eigenlijk alles wat in de buurt van Amersfoort en Veenendaal ligt...
Veenendaal de Klomp.
Ja, en daar reken ik Utrecht dan ook al bijna bij. En Houten dus ook. Vind ik al een soort neigen naar... Is voor mij zit dan al in de Bible Belt. Maar het feit dat Houten geen Bible Belt is... maar dat Rutger dus inderdaad in echt hardcore Bible Belt...
Westerschouwen.
Zeeland.
Ja.
Ja, is geboren. Nou, dat verklaart dus helemaal zijn gidsenslis.
Ja. Nou, moet ik even zeggen, er is een deel van waarvan iedereen denkt dat het Zeeland is, behalve de mensen in Zeeland en Zuid-Holland, dan is het opeens Zuid-Holland. Dus de slag om de armen...
in welk deel is het Westerschouwen?
Want je hebt dus al die Zeeuwse eilanden, maar het bovenste eiland is nog Zuid-Holland.
Ja.
En ik durf nu niet zomaar te zeggen, het is Zeeland.
Ja, maar Westerschouwen klinkt heel erg als een liedje van Bluff.
Ja.
Toch? Dat zou zo'n lied van Bluff kunnen zijn.
Westerschouwen waar we...
Waar we wouwen...
Waar we, hoe heet het ook weer, onbewust mosselfeest aan het houden. Zoiets.
En douwen.
Ja, ja. Oké. Okay. Wil je er nog meer over kwijt, over de Christuslis?
Nou, ik wil heel graag... Ik ben echt blij met de warme reacties op de Christuslis. Ik wil heel graag Christuslissers blijven spotten. Dus ik blijf ze... Kijk, als ik er weer eentje zie, zal ik het hier in de podcast spreken. Als mensen Christuslissers willen tippen, zijn ze zeer welkom. Teun en Gijs vertellen alles at gmail.com.
Ja, het is ook zo in de combinatie...
Of Instagram at teun.gijs.
Christuslis. En haar problematiek is natuurlijk, zoals bij Rutger Brip, dat is gewoon...
Dat is een whammy.
Dat is een double whammy.
Double whammy.
Double whammy, ja. En, maar ik vind ook, we worden ook langzaam, met die luisteraars worden we een soort gemeenschap, hè, Gijs?
Zeker.
Ja, en dat is ook zo heerlijk. Dus doe dit gewoon vaker, mensen. Als je denkt van, nou, ik wil hier nog even op inhaken. Ik heb hier ook nog wel iets moois over te zeggen. Het is ook zo, ik vind het bijvoorbeeld heerlijk om elke week een boek te lezen. Maar soms weet ik niet meer welk boek. Tip mij ook. Dat mag ook gewoon.
Tip Teun.
Tip Teun.
Ja.
Ja.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Nou, dat was eigenlijk stiekem ook het hoofdstukje lezerspost, Gijs.
Zeker. Ja, zeker. Hey Teun, ik hoorde de roffel van de vrienden. En dit zijn vrienden.
Ja,
hebben een diep plekje zoals alle vrienden en sponsors.
Ja, maar dit zijn vrienden puur zang.
Dit zijn vrienden puur zang, want zij maken ook chocola puur zang.
Ja.
Wat een heerlijke chocola maken de Chocolate Makers.
Fantastisch.
Ja. En als je ze gaat googlen, ga naar Chocolate Makers. En niet naar chocoladeverkopers of
chocolademakers.
Anders. Chocolate Makers. Ja, ik hoop dat ze op Twitter juist weer chocolademakers heten.
Ja, maar dan krijgen we weer apps van mensen die heten dan chocolademakers. Ze zeggen van, wij zijn niet precies. De chocolate makers.
Wij hebben het over de Chocolate Makers. Die maken fantastische chocola.
Ja, de lekkerste chocola die er is.
Vind ik wel. Ik vind het echt heerlijk.
En ook nog verantwoord en eerlijk.
Ook nog van, het zijn lekkere dunne reepjes.
Ja.
Ja.
En wat is nou, Gijs, jij brandt dan wel jouw winterdepressie hebben, wintersommerte. Mm-hmm. Maar er is natuurlijk altijd één mooie dag.
De geboorte en sterfdag van Ischa Meijer.
Valentijnsdag.
En Sascha Vis.
Ja.
Ja.
Nou, en dat is natuurlijk...
Valentijnsdag. De geboortedag van Sascha Vis. Ze leeft nog. Het is de geboorte- en sterfdag van Ischa Meijer.
Oké, ja, ik heb werkelijk geen idee wie Sascha Vis is.
Dat is de beste vriendin van mijn dochter, van mijn oudste dochter.
Oh, Sascha Vis.
Alvast van harte gefeliciteerd.
Alvast van harte gefeliciteerd. Ja. En het zou mooi zijn als jij dan voor je verjaardag de Puur Liefdereep kreeg van iemand.
Ja, zeker. 14 februari. De Puur Liefdereep, dat is een chocoladereep van de Chocolate Makers. Een fantastisch Valentijnscadeau. 65% pure chocolade. Maar...
Met een smaaknuance, toch?
Met een smaaknuance van...
Kers, rozijnen...
En, my favorite...
Oh god.
Kers, rozijnen en, my favorite, gedroogde pruimen.
Ja.
Heerlijk. Je kan mij voor een reep met kers, rozijnen en gedroogde pruimen... Kan je mij s'nachts wakker maken en zeker op Valentijnsdag.
En leuk voor Hanneke. Ja. Deze Criollo cacaobonen die zijn afkomstig van een vrouwencoöperatie.
Ja. Dan ben je toch in één keer weer terug in die gezellige jaren 80.
Ja, dus je kan de liefde vieren met deze geweldige reep van een vrouwencoöperatie uit Colombia.
Natuurreservaat, toch? In Colombia.
Ja, natuurreservaat. Ja, zeker. Ja. En ze worden gebracht met het zeilschip, de Tres Hombres.
En als je de chocola met korting wil bestellen, en dat kan, vul dan op de website in als kortingscode TEUNGRIJS10.
Dit is de stem van de elite.
God, Teun, het lijkt wel of je recepten elke week lekkerder worden.
Ja,
kookrenaissance bloeit en floreert als geen renaissance ooit tevoren. De renaissance is er niks bij vergeleken.
Het is echt alsof jij gewoon weer teruggaat naar de oude bronnen.
Ja, naar de oerbronnen waarbij je achter de vuren staat. Toch?
Ja, ja. Sorry, ik heb het niet meer.
Je hebt het niet meer,
nee,
hè?
Nee, het is... Het is,
nou,
het is
we niet... jagen even die koulibiakka doorheen. Ja, een fantastisch recept.
Ja.
Kool. Wat heb je nodig? Een beetje kool, een beetje soja, een beetje bladerdeeg.
Had jij nou...
Een lik sambal.
Ik wilde even wel van je weten, met die aparte plakjes... Heb je aparte plakjes bladerdeeg gebruikt? En ging dat goed met dat een beetje aan elkaar? En,
ja,
en
ik heb ze gewoon even... Nou, ik hoef het dus niet eens uit te rekken, want ik heb een vrij klein bakplaatje.
Oh,
nou, dat was genoeg voor ons tweeën. En ik heb de bladerdeeg een beetje laten ontdooien.
Ja, oké. Okay.
Dan kan je het een beetje zo aan elkaar proppen. En ik heb per ongeluk vegan bladerdeeg gekocht.
Hé, hey, wat goed. Ja.
Per ongeluk.
Ja, en, maar heb je ook vegetarisch gehakt gebruikt?
Nee, durf ik niet.
Oké, okay. Ik ga... ik hoop dat het deze week al lukt. Maar ik ga binnenkort een kleine... dat ga ik dan ook op de gram... Ga ik even een kleine uitleg geven over vegetarisch gehakt.
Oké, heel goed. Wat is het nieuwe recept? Want ik heb er echt. Ik sta nu echt te popelen.
Ja, Gijs, ik moet zeggen, ik begin een beetje faalangst te ontwikkelen rond de recepten.
Ik
denk het van nou, het gaat nu zo
goed.
Het gaat
nu zo goed, want ook hierin tonen onze luisteraars zich weer zo fantastisch.
Ja.
Hoe ze staan te kokkerellen en foto's staan te maken.
De hashtag wordt steeds vaker gebruikt. De keuken van Teun.
Ons te delen in hun kookgeluk door jou geëntameerd.
Ja. En nu gaan we dus, want ik zit jou nu de hele tijd over vegetarisch gehakt.
Te stolken.
Maar nu het volgende recept gebruiken we dus echt worst van dieren.
Oh, lekker.
Ja.
Gek op.
Het is wel een wat minder fotogeniek gerecht, maar het is wel verrukkelijk. De basisingrediënten zijn worst, venkel en bonen. Want daarom vroeg ik vorige keer aan jou, Gijs, ik heb een beetje idee.
Niks tegen bonen.
En het heerlijk is dat op een gegeven moment heb je een soort... het is een beetje een soort stoofachtig gerecht. Je moet het een beetje vochtig houden. Nou, daar ben je ook altijd heel goed in. En dan krijg je dus dat die sappen van die worst... en die wijn die je erbij schenkt.
Houdt het vochtig met die sappen van de worst.
En de wijn, ja, precies. En hoe die smaken zich mengen, dat is gewoon heerlijk.
Ja.
Nou... Wil ik nog even iets... Ik vind het dus heel fijn dat mensen allemaal zo heerlijk meekoken. Maar ik merk soms wat onrust. Ik moet er twee dingen over zeggen. Want het is ook bijvoorbeeld hier bij de koulibiakka... dan als je dan zie je dus de eerste foto van de ingrediënten...
Ja.
Heb ik twee eieren neergezet.
Ja.
Maar gelukkig...
Guusje
die zorgt altijd dat op Instagram komt. Dan staat ze ingrediënt... 1 ei en dan en staat op de foto staat dus 2. Dus het tweede ei heb je niet nodig. Zo'n soort grapje maakt ze dan. Maar dat komt... Ik ga dus koken. En ik moet eerst natuurlijk de ingrediënten op de tafel neerleggen. Want anders dan...
Bijvoorbeeld aanrecht, zoals sommige mensen
het noemen. Ja. Nee, want ik fotografeer ze op de tafel.
Oké. Okay.
Ja, maar omdat als ik namelijk ga koken, dan ben ik al die ingrediënten al kwijt. Dus ik moet het eerst foto... Maar dan weet ik eigenlijk nog niet helemaal precies... Wat er allemaal ingaat.
Ja, want jij bent zo iemand die kookt. Je gooit het allemaal bij elkaar. Je zit niet met een weegschaaltje en een
Dus ik denk van tevoren, het zal wel 2 eieren zijn. Dan ga ik koken. Nee, 1 ei is genoeg. En dus 1 waarschuwing vooraf is zout. Dat noem ik eigenlijk meestal niet in het gerecht.
Maar het moet er eigenlijk altijd in.
Ja, naar smaak. Maar ook dan... Dat,
en naar rato.
Dus als Guusje dan de definitieve versie op Instagram zet... Dan belt ze mij altijd. Zegt ze, ja, maar hoeveel van die balsamico moet er dan in?
Een snufje, handje.
Ja, dus ik zit dan gewoon boven die pan en dan schud ik even zo wat met die fles. En dan proef ik en dan denk je, oké, dit mag wat meer. Of er zijn mensen, nou, ik heb dit vervangen door dat. Daar word ik altijd heel blij van.
Dat is goed.
Dat is goed. Jij hebt ook zelf bij de Teuntia.
De Teuntia, die ik vaak kook.
Ja.
Maar er werd thuis gezegd, kan die niet wat pittiger?
Ja.
Spaans pepertje bijgedaan.
Ja,
vond ik de missing ingredient om de Teuntia helemaal perfect te maken. Maar
precies.
Nu is eigenlijk de Gijstia geworden.
En dat is dus waar ik naartoe wil. Dat mensen een beetje meer durven. En dat
of de
ook...
Teun en Gijstia zou ik hem willen noemen.
Ja, nou weet ik niet. Maar dat mensen gewoon hun eigen draai eraan geven. En dat je gewoon tussendoor proeft. Even, ook even af en toe in de oven kijkt. Van nou, misschien is hij juist nu al klaar.
Ik heb hier in het draaiboek staan koken met swag.
Koken
heb
met swag. Ja.
Dus doe het een beetje zoals je het zelf denkt dat het moet.
Uit de losse pols.
Uit de losse pols, niet te ingewikkeld.
En ik zal dan beloven dat als er... Want bijvoorbeeld bij bepaalde bak... Bijvoorbeeld met zo'n... hoe heet dat ding? Die pavlova. Ja. Nou, dan kan het nou luisteren. Als het nou luistert, zal ik het wel zeggen. Van jongens, dit is wel... Maar vaak...
Maar ik heb ook ooit van Kees Holtkamp geleerd. De grote banketbakker uit Amsterdam. Dat koken doe je uit de losse pols. En bakken als patissier, dat doe je... op de gram nauwkeurig.
Precies, zo is het.
En het recept voor deze week is dus Ja, dus, met worst ja, dus, en dus, sappen?
Worst, sappen, dus bonen, worst en venkel. En dat in een soort stoverijtje.
Nou, dat komt allemaal op Instagram.
Yes.
@teun.gijs.
En gebruik die hashtag, hè mensen.
De keuken van Teun.
De keuken van Teun.
Jeetje, Teun. Ik heb er gewoon weer zin om te gaan koken.
Ja.
Ja. Dat ga ik dan ook zeker doen. Oké, we doen afkondiging, verhaaltje over de Beatles en slotnummer van de Beatles. Afkondiging, de hart en soul van deze podcast is onze producer...
At large, Guusje de Vries.
Guusje de Vries. Het hele sound design werd gemaakt door mijn neven Jan en Kees Groenteman. Professionals op hun gebied. U kunt ons vinden op de socials, Instagram, @teun.gijs. En we zitten allebei, ieder individueel op Twitter, om een gezellig gesprek met jullie te voeren.
Kunnen mensen ons ook mailen?
Zeker. Teun en Gijs vertellen alles @gmail.com.
Dat is ook belangrijk voor mensen die onze sponsor,
Zouden willen worden. Als je dat wil worden, hef de mail even aan met lieve Guusje.
Ja.
Dat stelt onze Guusje altijd erg op prijs. Nou, dan nu de Beatles. Het fascinerende van de Beatles vind ik natuurlijk, een van de vele fascinerende aspecten, is dat ze dus de hele boog van rock'n'roll bandje naar de meest geavanceerde popgroep ter wereld in 6,5 jaar hebben gemaakt en dat waanzinnige oeuvre hebben voltooid in die extreem korte tijd. Dus dat is een explosie geweest. En je kan eigenlijk bij de Beatles, in de Beatles catalogus...
Drie?
Jij zegt drie, ik zeg twee fases. Vroege Beatles, late Beatles.
Midden Beatles.
Jij vindt ook nog midden... Nou, je zou ook nog wel inderdaad een pleidooi voor de midden Beatles kunnen maken. Laten we het zo doen. Laten we zeggen dat er inderdaad drie fases zijn. Vroege Beatles, midden Beatles en eind Beatles.
Ja.
En dan zou ik zeggen dat de vroege Beatles begint bij Please Please Me en eindigt bij Help. En dan krijgen we Rubber Soul. Dan beginnen de middle Beatles en dat zijn eigenlijk de meest innovatieve Beatles. En dat loopt dan door tot en met Magical Mystery Tour. En dan krijg je nog White Album tot en met Abbey Road, de eind Beatles. Maar Rubber Soul is dus de plaat waarin eigenlijk de echte vernieuwing als een waanzinnige begint door te dringen. En dat is niet los te zien van het feit dat ze hadden geleerd tegen die tijd om drugs te gebruiken. Heel veel. Dat leerden ze overigens van Bob Dylan. Toen ze op hun eerste Amerikaanse tournee waren, hebben ze een avond met hem in een hotelkamer doorgebracht. En toen heeft hij ze leren blowen.
Bob Roberts.
Bob Timmerman?
Nee, maar Roberts, Mr. Roberts of Dr. Roberts.
Dr. Roberts?
Ja.
Nou, dat ging niet over Bob Dylan.
Nou, dat wordt toch wel gesuggereerd.
Ik dacht dat het over een andere drugsdealer ging.
Ja, ik heb dat in wat van de literatuur die jij me hebt toegezonden.
Oké, nou gaan we het dan nog eens even over hebben. Ga ik nog even naspeuren.
Ja.
Maar in ieder geval, hij heeft ze leren blowen. En je ziet ook op de hoes van Rubber Soul is de eerste plaat die echt een soort psychedelisch uiterlijk heeft. Want het is een foto, een vrij normale portretfoto van hun vieren, waar een soort rare twist in zit. Dus het zit een soort alsof het een soort beetje uitvergroot en gedraaid is. Dus dat is de eerste plaat waar de psychedelica een beetje hun intrede beginnen te doen. En waarin je ook heel sterk de invloed van Bob Dylan zelf begint te horen. In die zin dat ze niet meer de hele tijd liedjes zingen over van... ik hou van jou, je moet voor altijd bij me blijven en ik wacht op een briefje van je en ik vind je zo fantastisch. Waar de liedjes tot dat...
Het is ook een beetje waar ik begin aan te haken bij de Beatles.
Jij begint er aan te haken en een hardcore, eigenlijk Bob Dylan nummer op die plaat is van John Lennon, Norwegian Wood. En dat is ook echt een verhaaltje en een raar verhaaltje ook, dat zullen we zo meteen gaan horen. Het is het eerste nummer... Een van de eerste nummers, ik denk het eerste grote popnummer in de westerse popmuziek, waar de sitar zijn intrede doet.
Ja, vind ik ook geweldig.
Ja, want George Harrison had de sitar ontdekt en die speelt hij op dit nummer. En het is dus een soort raar absurdistisch verhaaltje en er hangt een hele soort psychedelische vibe in.
Crazy.
Crazy is het.
Ja.
Het is fantastisch. Het is John Lennon ten voeten uit. En het is eigenlijk het begin, wat mij betreft, van de midden Beatles. Norwegian Wood. Hallo, dit is een nagezonde bericht van mij, van Gijs. Het gaat om het volgende. Vanwege de copyrights blijken wij eigenlijk niet gerechtigd om Beatles-liedjes of ja, andere liedjes waar copyrights op rust te laten horen in onze podcast. Ook alweer logisch, maar het is desalniettemin toch heerlijk om die liedjes te luisteren. Dus, ik heb het liedje eruit geknipt, maar ga naar de show notes en daar vind je een link, een Spotify-link naar het betreffende liedje. Die kan je nu indrukken en dan alsnog lekker gaan luisteren. Dit was de aflevering van Teun en Gijs vertellen alles. Tot de volgende. Teun en Gijs.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.